Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Psalm 145, vers 6 willen we nu zingen. Laten wij nu met elkaar ons christelijk geloof belijden en dat bevestigen met samen te zingen van Psalm 77 en daarvan het achtste vers. Psalm 77, vers 8. En wij mogen bij onze geloofsbelijdenis instemmen, ons voegen in de stroom van belijden al de eeuwen door en ook over heel de wereld. En we doen dat dus met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen de Heere danken dat we ook vanmiddag hier in zijn huis mogen zijn. Laten wij bidden om de verlichting van de Heilige Geest en ook voorbeden doen voor elkaar. Laten we bidden. Heere God in de hemel, hoge en verheven Heere, wie is een God als Gij, groot van macht en heerschappij? Als wij voor uw aangezicht naderen in gebed, help ons dan altijd weer te beseffen wat we doen. Naderen voor u, hoge, verhevene, heilige God, spreken tot u. Heren, wij spreken onze verwondering erover uit, dat dat kan en dat dat mag, dat u daarvoor ruimte geeft bij u, dat wij met onze gebroken en onze geschonden levens niet bij u hoeven weg te vluchten, zoals Adam in de hof, maar dat we toch, ondanks alles van ons en dankzij alles van u, voor uw aangezicht mogen zijn. Bij elkaar hier onder uw woord. Wij spreken onze verwondering daarover uit. En wij danken u er hartelijk voor, Heere, dat u zo trouw wilt zijn over onze levens. Dat u zoveel band aan u en aan uw woord gaf en bewaarde in ons leven, dat wij hier mogen zijn. We danken u. En we beseffen diep, en spreken dat ook voor uw aangezicht uit, hoe onwaardig wij zijn in onszelf. En we belijden u dat ook, Heere. Maar daarom en daarin het wonder van u, o God, dat u naar ons neerbuigt, dat u zelf naar ons toe wilt komen. Zo diep zoals in de Heer Jezus Christus, in ons vlees en in menselijke woorden wilt u tot ons spreken. Dat wonderlijke geheim, dat als wij hier samen zijn en dat als uw woord opengaat en dat als wij uw naam aanroepen, dat u er zelf bij en in wilt zijn, naar uw belofte. Heere, wat groot en wat goed. En tegelijkertijd bidden we u daar ook om, want het spreekt niet vanzelf. En het is niet gewoon. En wij hebben het niet verdiend. maar u wilt het toch geven. En daarom bidden wij u ook. Laat uw Heilige Geest uw woord levend en krachtig maken in ons hart en leven, zodat we horen en geloven. En onze diepe verwondering, onze verbondenheid aan de Heer Jezus Christus, verinnigd mag worden. Omdat we meer bij hem, uit hem en voor hem leven. En zijn naam verheerlijken en ook bemoedigd weer voort mogen gaan op de reis door dit leven, de reis naar uw koninkrijk. En Heere God, veegt u dan alle twijfels weg van ons levensbord. Zoveel laten wij daarop schrijven, ook door de boze, ook door ons eigen vleeselijke hart. Zoveel laten wij toe in ons leven, we belijden het u maar eerlijk. En daarom komen we er juist ook mee tot u, Heere. Dat u door de kracht van uw woord ons zo stralend wilt overweldigen, dat al die twijfels het niet meer kunnen doen, dat ze wegvagen voor uw aangezicht. En wilt u onze koude harten verwarmen door de gloed van uw liefde. En laat zo uw naam in ons leven, ook vandaag en nu ook vanmiddag hier, verheerlijkt mogen worden. Breek ook het voor u gesloten hart open. Het hart dat altijd nog gesloten bleef, ondanks wel uiterlijke godsdienst. Breekt u het open in ootmoed en in verwondering over u, in verbondenheid aan u. En laat zo uw gemeente mogen gebouwd worden, Heere. Door het woord dat verkondigd wordt, door het samen zingen, door het samen bidden, door het orgel bespelen. Alles wat we hier mogen doen, laat het zijn tot eer van uw naam, opbouw van uw gemeente. Zegen ons hier in de kerk. Zegen ons ook als we mee mogen luisteren, nu of op een ander moment. Laat in stille huiskamers uw woord tot troost en bemoediging zijn. Wil overal zijn waar uw woord verkondigd wordt. Wij mogen ons verbonden weten met uw gemeente over heel de wereld. En bidden u ook bijzonder voor die christenen die niet zomaar vrij en open samen kunnen komen. Heere, wil ze bemoedigen en sterken. Trouw doen zijn aan u. En geeft u, hoe onmogelijk dat voor ons misschien ook lijkt, geeft u toch ook in die samenleving een opening voor u en voor uw woord en voor uw gemeente. Zegen de voortgang van uw woord in zending en evangelisatie. Wil hier de gemeente bouwen, sterk haar voorganger ook in de drukte van het winterwerk, draag hem in uw liefde en genade. Zegen ons allen. U weet wat wij ook meedragen in ons leven en wat we ook meedragen de kerk in. Een zorg, een nood, een verwarring, een verdriet, een rouw. De afgelopen weken hier in de gemeente ook veel rouw gekomen. Heer, wij bidden u, wil daarin ook bemoedigen en sterken en dragen in uw genade en trouw. We danken u als voorgaande geslachten ons de weg naar u hebben gewezen en bij u thuis zijn gekomen. We bidden u, laat ons die weg dan ook volgen, ook in deze moderne wereld, ondanks alles wat daar tegenin staat, opdat uw verbond van geslacht tot geslacht bevestigd mag worden en uw naam verheerlijkt. Wil ons ook in de goede zegeningen van dit leven genadig nabij zijn. Zegen allen die ook verantwoordelijkheid dragen in dit leven. Presidentswisseling in Amerika in de afgelopen week. Heere God, wij brengen het maar bij u. Wij weten niet wat we ervan denken of wat we ervan verwachten moeten of mogen. Maar wij leggen het bij u neer. Al de groten der aarde zijn in uw handen. En u bereikt uiteindelijk uw doel, dat eeuwig en heerlijk koninkrijk. Wil ze dan allen ook sterken en dragen en geven dat ze naar uw woord hun verantwoordelijkheid mogen dragen. Zegen ons en gedenk ons in uw liefde, om Jezus wil. Amen. Laten we nu samen gaan zingen van Psalm. Laten we eerst samen luisteren naar de Bijbel. En dan gaan we zingen. Eerst Marcus 1. Marcus 1. Marcus 1, vers 29 tot 45. En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen ze meteen naar het huis van Simon en Andreas, met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed. En ze spraken meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand, richtte haar op, en meteen verliet de koorts haar. En ze diende hen. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren. En hen die door de demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En hij genas er velen die door allerlei ziekten er slecht aan toe waren. Dreef veel demonen uit. En hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren, gingen hem achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen: laten we naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagoge door heel Galilea en dreef de demonen uit. En dan het gedeelte waar we vanmiddag samen bijzonder naar willen luisteren, vanaf vers 40. En er kwam een melaatse naar hem toe, die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei: als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ik wil het, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatse meteen van hem en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg en zei tegen hem: denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien. En breng als offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, tot een getuigenis voor hem. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij, dat is de Heer Jezus dan, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen, maar was buiten in de eenzame plaatsen. En ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Zoals ik zei, we willen over deze laatste verse vanmiddag bijzonder nadenken. En we zien hier, ja, je mag wel zeggen, je ziet hier oplichtende bewogenheid van de Heer Jezus. Dat is ook het thema, de bewogenheid van de Heer Jezus. Nou, eerst zien we dan wie daar een beroep op doet, deze melaatse man. En dan is het ook heel opmerkelijk hoe Marcus er uitvoerig aandacht aan geeft hoe hij daar een beroep op doet. Dat beschrijft Marcus nogal behoorlijk uitvoerig, hoe hij daar een beroep op doet. En dan het derde wat we overdenken willen is hoe de Heer Jezus dan die bewogenheid ook laat zien, betoont. Dus de bewogenheid van de Heer Jezus, wie daarop een beroep doet, hoe hij daar een beroep op doet en tenslotte dat de Heer Jezus die ook betoont. Maar we willen dus eerst gaan zingen van Psalm 85. 85, 1 en 4. En dan zijn er de collecten. Eerste voor de GZB, met name toegespitst op de geloofsopvoeding. Dus ook in zendingssituaties. Dan de tweede in standhouding voor de eredienst. En de derde is voor het onderhoud van het kerkgebouw. Ik wil die graag bij u aanbevelen. Zingen we dus samen nu van Psalm 85, 1 en 4. Even nog een korte mededeling. De boekjes van Kerkbalans die liggen achter in de kerk. En u kunt die dan ook meenemen. En graag ook Kerkbalans van harte bij u aanbevolen. Antwoordend op de verkondiging willen we samen zingen van Psalm 119, vers 86. Psalm 119, 86. Gemeente van een heel bekende predikant en ook theoloog, Noordmans was zijn naam. Uit het begin van de vorige eeuw is bekend dat als hij op huisbezoek ging, dat hij dan, en vooral dan bij zieke mensen, dat hij dan met zijn wandelstok zo'n beetje de knop van de deur opendeed. Want ja, hij wilde vooral niet besmet worden door die ziekte. Zo bang was hij daarvoor. Nou, we herkennen dat ook wel een beetje. Vrouwen met het Zika-virus, ja, die worden vooral vermeden. Met name door jonge moeders. We houden ze maar het liefst op een afstand. Stel je voor. En vroeger, toen de kinderen nog klein waren en ze naar de basisschool gingen, en dan was er wel eens op de basisschool, oh wat een ellendig probleem toch, was er op de basisschool wel eens hoofdluis. Nou, en dan zeiden we tegen onze kinderen, denk erom hoor, dat je je jas daar en daar niet neerhangt. Want dan krijg je het misschien ook wel. Zo hielden we afstand. Maar hier vertelt Marcus van de Heer Jezus Christus heel wat anders. Die houdt geen afstand. Hij heeft nu al heel wat over de Heer Jezus verteld als we dit stuk lezen. En we hebben dat ook een beetje gelezen in het geheel van het hoofdstuk. Na zijn inwijding door de doop in de Jordaan is hij door de Satan naar de woestijn gebracht om daar verzocht te worden. En toen Johannes gevangen genomen was, ging hij zelf uit, predikende het evangelie. Begon hij dus zelf openbaar op te treden. Predikende het evangelie van het koninkrijk. De tijd is vervuld. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. De mensen raakten diep onder de indruk. Je kunt je voorstellen dat ze in de synagoge van Capernaum tegen elkaar zeiden, dat is nog eens een prediker. Dat is nog wel heel wat anders dan de schriftgeleerden. Als hij spreekt, ja, dan raak je er gewoon van onder de indruk. Dan moet je gewoon luisteren, dat legt beslag op je. En die indruk die werd nog veel sterker toen de Heer Jezus ook allerlei boze machten begon uit te drijven. En liet zien dat hij die machten helemaal de baas was. Hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk der hemelen niet alleen met wat woorden, maar ook met de tekenen daarvan. Hij liet de bevrijdende en genezende kracht van het koninkrijk der hemelen, dus van het ingrijpen van God op deze wereld, dat liet hij zien. Nou ja, toen was het hek van de Dam. Stroomden van alle kanten mensen naar hem toe. En het kwam zover dat de Heer Jezus eigenlijk ook maar eens even afstand moest nemen, toen wel afstand, en alleen de heuvels inging om in biddende gemeenschap met zijn Vader weer nieuwe krachten op te doen. Maar ook daar lieten de discipelen hem niet met rust. Al heel vroeg in de morgen, zo hebben we gelezen, kwamen ze naar hem toe om hem maar weer mee te nemen, om de mensen te helpen. En dan lezen we dat de Heer Jezus niet terugging naar Capernaum, maar naar de omliggende dorpen, want ook daar moest hij het koninkrijk der hemelen verkondigen en de tekenen van dat koninkrijk laten zien. En daar kom ik straks nog even op terug, dat hij niet naar Capernaum ging, maar naar de dorpen. En daar in een van die dorpen is een Melaatse man. Een Melaatse man die zomaar tot Jezus komt. Nou, dat weten we ook wel, denk ik, maar goed om daar toch wel even over na te denken, die melaat zijn, dat, ja, dat was een verschrikkelijke ziekte. Dan had je allerlei witte zweren, witachtige zweren, die breiden zich steeds meer over je lichaam uit. En allerlei delen van je lichaam zweerden er dan af. En dat ging gepaard met hevige koortsen, pijn, slapeloosheid, noem het allemaal maar op. En ja, in de Bijbelse tijd was er geen kruid tegen gewassen. Je was gedoemd tot een langzame, maar wel zekere dood. Als je de geschriften van de rabbijnen erop naleest, dan werden Melaatse mensen voor doden gehouden. En als het dan een keer bij hoge uitzondering gebeurde dat zo'n Melaatse genezen werd, dan noemden die rabbijnen dat een opstanding uit de dood. Zo'n man komt nu dus tot Jezus. En Lucas, van wie we weten dat hij dokter was, die geeft zijn ziektebeeld nog iets nauwkeuriger aan. Die zegt, hij was vol melaatsheid, dus in een behoorlijk vergevorderd stadium. Nou, oké. Als je een beetje gezond bent, dan kun je eigenlijk niet eens goed indenken wat het is om altijd maar pijn te hebben. Als je een keer pijn hebt aan je hand of aan je voet of zo, dan wil je daar de ergertje, dan moet je er zo gauw mogelijk van af. Maar deze man, altijd pijn. Altijd pijn en geen hoop op beterschap. Maar, we moeten daar nog even verder op ingaan, het was niet het enige dat hij altijd pijn en had en ellendig was. Want, zoals ik al aan het begin zei, die ziekte was besmettelijk. En zo'n Melaatse man mocht onder geen enkele voorwaarde in aanraking komen met anderen. Je moest in quarantaine, afgezonderd worden. Buiten je stad, buiten je dorp, daar kon je dan wat rondzwerven samen met andere lotgenoten eventueel. En als je dan een beetje geluk had, dan bleef je familie wel voor je zorgen. Maar dat kon natuurlijk alleen maar omdat ze eten klaarzetten op een bepaalde afgesproken plaats en dan van over afstand met je communiceerden, met je praten. Een dikke knuffel was er echt niet bij. En als je dan over de weg ging en je kwam iemand tegen, dan moest je al op goede afstand, moest je al roepen, Melaats, Melaats. Want die ander mocht onder geen voorwaarden met jouw ellendige ziekte besmet raken. Nou ja, maak het even concreet. Een vader die uit zijn gezin weg moet. Een moeder die niet meer voor haar kinderen kan zorgen. Wat een ellende. Je hoort er niet meer bij. Je wordt buitengesloten. En dan het derde, diepste misschien wel. Je hoorde niet meer bij de mensen. Maar eigenlijk hoorde je ook niet meer bij God. Bij God. Want melaatsheid werd wel gezien als een oordeel, een vloek van God. Je was niet alleen besmettelijk, maar je gold ook als onrein. Onrein voor God. In de tempel was dan ook geen plaats voor je, daar mocht je niet komen. In Leviticus, boek Leviticus 13, 14, en daar vind je de reinigingsriten beschreven die plaats moesten vinden als dan misschien een keer iemand gezond werd en weer in het normale leven moest terugkeren. Dan moesten daar allerlei reinigingsriten plaatsvinden. En bij die reinigingsriten waren ook offers. Offers ter verzoening. Dat trof mij. Offers ter verzoening. Dus op die melaatsheid rustte inderdaad iets van het oordeel van God. Er moest een zoenoffer voor gebracht worden. Dan kon je weer in de rechte verhouding komen met God. Nou ja, kortom. Zo'n melaatse man, toonbeeld van ellende. Ja, van de diepste ellende dat wij niet meer bij God mogen horen. Ja, kunnen wij dat kunnen wij dat eigenlijk ook allemaal niet een beetje herkennen? Ik zeg het maar voorzichtig. Een beetje herkennen. Want ja, al zijn we dan niet mee laatste, ik denk niet dat hier iemand mee laatst is. Maar al zijn we dan niet mee laatst, onrein in onszelf, zijn we toch wel. En bij God horen, ja, dat is er van huis uit voor ons toch echt niet bij. We kunnen dat wel eens een beetje doen alsof dat vanzelf spreekt, hè? Wij bij God horen en God bij ons horen. Maar ja, wie is God dan? God, de heilige, en wij, onheilige, onreine mensen. U hebt het vanmorgen gehoord vanuit Lucas. Toen Petrus bij die wonderbare visvangst geconfronteerd werd met de hoge majesteit van God. Wat riep Petrus toen uit? Toen riep hij niet uit, geweldig dat u dat voor mij doet. Nee, hij riep uit, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. En wat kunnen wij nou anders roepen als wij geconfronteerd worden met de majesteit van God. Wij met onze zelfgerichtheid, wij met onze slordigheid. Ons vergeten en verachten van God en van de dingen van God. Dan zou je toch van God wegvluchten. Maar deze man vlucht niet van Jezus weg. Hij komt naar Jezus toe. En hij doet een beroep, en dat is het tweede. Hij doet een beroep op de bewogenheid van de Heer Jezus. Hij komt tot Jezus. En kennelijk heeft hij van de Heer Jezus gehoord. Hoe? Ja, dat laat zich alleen maar een beetje raden. Misschien is er wel een familielid geweest die hem van behoorlijke afstand heeft toegeroepen. Nou zeg maar, Johanan, er is een Jezus en die kan allerlei zieken genezen. En misschien jou ook. Of misschien is er wel een hunkerend fluisteren onder zijn lotgenoten rondgegaan. Er schijnt nu iemand in Galilea en in Capernaum te zijn die wonderlijke dingen doet. Zou er voor ons ook nog hoop zijn hoe hij ervan gehoord heeft? We kunnen er alleen maar naar raden. Maar het belangrijkste is niet hoe hij het gehoord heeft. Dat is het belangrijkste niet. Het belangrijkste is dat hij kwam. Niet hoe hij het gehoord heeft. Dat hij kwam. Kwam tot Jezus. Weet je, daar gaat het ook voor ons om, hè? Toch? Hoe u het gehoord hebt, nou ja, misschien van vader, moeder. Of van juf, een meester op school die zo over de Heer Jezus vertelde dat er iets van uitging. En dat jij als kind dacht, nou ja, misschien niet helemaal bewust dacht, maar dat het toch een beetje op je afstraalde van die Heer Jezus. Dat moet toch wel heel iemand bijzonder zijn. Daar moet ik toch ook wel zijn. Of misschien heb je het wel van een vriend of van een vriendin of van een medestudent of in de kerk gehoord. Maar doet er allemaal niet toe. Als je maar komt. Als je maar niet op een afstand blijft. Als je er maar niet bijvoorbeeld over blijft redeneren over het komen tot Jezus en zo. Bijvoorbeeld over welke voorwaarden daaraan allemaal verbonden zijn. Nee. Je handen vouwen, je knieën buigen, komen en al je nood en al je ellende voor hem neerleggen. Deze man doet dat. En hoe doet hij dat dan? Ik zei al, het is opmerkelijk dat de evangelist Marcus daar best aandacht aan besteedt. Hoe hij dat doet. Eerste. Hij doet dat ondanks alles wat er tegenin staat. Hij laat zich door niets en niemand tegenhouden. Ja, want dat mocht toch eigenlijk niet, hè? In het dorp komen, zomaar tussen de mensen. Hij was besmettelijk en onrein. Ja, maar daar moest hij nu juist van af. En daarom moest hij bij Jezus zijn. Zo gaat dat toch? Dan laat je je toch door niets en niemand meer tegenhouden. Als je bij Jezus moet zijn. Het kan van alles zijn dat ons tegenhoudt.
Mensen om ons heen. Mensen om ons heen. Moderne mensen. Jij christelijk worden? Jij naar de kerk gaan? Ah ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Dat is toch niet hip. Dat doe je toch niet. Dat was van vroeger. Mensen die je tegenhouden. En er kunnen ook nog niet alleen maar ongelovige mensen om je heen zijn. Er kunnen zelfs nog kerkmensen zijn. Jij naar Jezus gaan, jij zo oppervlakkig, zo gewoon naar Jezus gaan, kan toch niet? En niet alleen de mensen om je heen, maar ook die stemmen van binnen. Jij naar Jezus gaan, je weet toch wel wat er aan jouw leven mankeert? Je weet toch wel al die dingen die niet kloppen in je leven. Jij naar Jezus gaan en weet je dan laat je je door niets en niemand meer tegenhouden. Dan moet het gewoon. Dan mag het gewoon. We breken door alles heen en we moeten en mogen bij hem zijn. Want zijn bewogenheid, zijn liefde trekt onweerstaanbaar naar zichzelf toe. Hij komt door alles heen, dat is het eerste. Hij komt ook gelovig. Hij komt ook gelovig. Blijkt wel uit dat opmerkelijke gebed dat we hem horen bidden. Als u wilt, u kunt mij reinigen. Nou zeg, wat een geloof. Wat een vertrouwen. U kunt mij reinigen. Dat is nogal wat die melaatsheid wegnemen en ervoor zorgen dat hij rein wordt. Was toch nog nooit vertoond. Was nog nooit vertoond. En deze man die spreekt nu uit, die beleidt, u kunt mij reinigen. Waar haalt hij het vandaan? Hij haalt het bij Jezus vandaan. Het getuigenis over Jezus, dat heeft het vaste vertrouwen in zijn hart gewerkt. Heere, u kunt het. U bent alle dingen machtig. Ja, daar kunnen wij ons ook wel even aan spiegelen, gemeente. Als u bidt, als jij bidt, als ik bid, is dat dan niet vaak toch aangevochten door de twijfel? Aangevreten? Zou God het wel kunnen? Mij helpen bij die ziekte. Mij helpen bij die problemen met mijn man, mijn vrouw. Problemen met mijn kinderen. Mij helpen bij mijn zonden. Mij ervan afhelpen. Wat zie ik er eigenlijk van en wat merk ik er eigenlijk van? De twijfel keert door ons bidden heen. En ergens, misschien niet eens zo helder bewust, maar toch ergens is er in dat bidden ook nog een soort vragen om bewijs. Want ja, als het nou toch eens echt gebeurde, dan zouden we tenminste weten dat God alle dingen machtig is. Dan zouden we er een bewijs van hebben, er een duidelijke blijk van hebben. Gemeente, heeft God dat bewijs van zijn almacht al niet al lang gegeven? Getuigt zijn evangelie er niet van dat hij zo machtig was en is dat hij zijn eigen enige geboren zoon gegeven heeft? Over macht gesproken. En dat die zoon hing aan het kruis. En dat hij die zoon uit de doden geroepen heeft naar het leven. De apostel Paulus die zegt, de Vader der heerlijkheid heeft de uitnemende grootheid van zijn macht. Hij struikelt bijna over zijn woorden. De Vader der heerlijkheid heeft de uitnemende grootheid van zijn macht geopenbaard toen hij Jezus uit de doden terug heeft geroepen. Nou is er dan niet alle reden om te vertrouwen dat de Heere God alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En om te weten dat hij die macht gesteld heeft in de handen van de Heer Jezus Christus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Niet aan Poetin. Niet aan Trump. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. U kunt gerust veel, u kunt gerust alles van hem verwachten. Voor uw lichaam, voor uw ziel, voor het lichaam en voor de ziel van jezelf, van je man, van je vrouw, van je kinderen, voor je gemeente, voor je kerk, voor heel de wereld. Sterk vertrouwen in deze man. Hij komt tot Jezus met het vertrouwen, Heere Jezus, u kunt het. Maar nog iets, hoe komt hij tot Jezus? Door alles heen, in een sterk vertrouwen, maar ook, derde, in een stuk nederigheid. Of om dat oude mooie woord te gebruiken, een stuk ootmoed, afhankelijkheid. Want hij bidt niet zomaar rechtuit, wilt u mij reinigen? Nee, hij bidt, als u wilt, u kunt mij reinigen. Eerst al, begint het al mee, dat hij voor de Heer Jezus neervalt op zijn knieën. En daarmee bewijst hij de Heer Jezus eigenlijk al, ja, toch eigenlijk wel goddelijke eer. Want als Jood mocht je niet voor iemand zomaar op je knieën vallen. Maar dan, dat doet hij. Daar bewijst hij eigenlijk al de Heer Jezus goddelijke eer mee. Maar dan dus ook dat hij zegt, als u wilt, indien u wilt, u kunt mij reinigen. Ik hoop natuurlijk vurig dat u het wilt, Heer Jezus. Want dat zou mijn leven betekenen. Maar het spreekt allerminst zomaar vanzelf dat u het zou willen. U hoeft het niet te willen. Ja, daar kunnen wij ook wel van leren, gemeente. Naderen wij soms niet tot God? Misschien niet eens zo heel helder bewust, maar toch wel een beetje onderbewust. Met die gedachte van, in die gezindheid van, ja, natuurlijk moet God mij willen helpen. Daar is hij toch God voor? En een God die dat niet zou willen, ja, sorry hoor, maar die past ons niet. Maar wie zijn wij wel? Nog maar eens, wie zijn wij dan wel? Wij mensen, kinderen, is het zo vanzelfsprekend dan dat God ons helpt? Notabene als je je buurman beledigd hebt, dan ga je toch niet de volgende dag vragen of die je helpen wil. En als die dan weigert, dan zeg je toch niet van, hoe kun jij dat nou weigeren? Deze man, die zegt heel bescheiden, indien u wilt, u kunt mij reinigen. En dan ook dat laatste, hè? Reinigen. Reinigen. Hij zegt niet, als u wilt kunt u mij gezond maken. Nee, reinigen. Daarbij valt alle nadruk op dat geestelijke, op die verwijdering van God. Natuurlijk, hij wil ook graag van zijn ziekte bevrijd worden. Maar door die ziekte is hij een onreine, een gevloekte en mag niet bij God horen. En dat is het zwaarste voor hem, dat weegt het zwaarste voor hem. En dat legt natuurlijk ook aan ons een vraag voor. Waar is het ons uiteindelijk om te doen? Redelijk goed leven hier op aarde? Of om God? Om God zelf? Om dat onreine, dat dat uit de weg wordt gehaald. Die scheiding tussen God, dat er gemeenschap is met hem. Dat is toch echt goed? Dat is toch, ja, dat is het allerhoogst. En het eeuwig goed, hoe deze man tot Jezus komt. Ten slotte, hoe de Heer Jezus die bewogenheid betoont. Want wat doet de Heer Jezus? Deinst hij verschrikt achteruit? Zo'n vieze, onreine man. Straks wordt hij ook nog besmet. Geeft hij hem bevel om onmiddellijk rechtsomkeert te maken en zo snel mogelijk van het toneel te verdwijnen? Want hij zal de anderen ook nog aansteken. Nee, we lezen dat ontroerende en voor de Heer Jezus zo kenmerkende, Zo typerende. En Jezus werd innerlijk met ontferming bewogen. Stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het. Word gereinigd. Daar heb je nu de Heer Jezus ten voeten uit. Ik zou beter zeggen, daar heb je nu de Heer Jezus van zijn hart uit. Eerst al bewogen. Laten we die woorden maar even rustig op ons in laten werken. Eerst al dus bewogen. De Heer Jezus wordt bewogen. Het laat hem niet koud. Hij zet het niet van zich af. Hij laat het op zich inwerken. Het raakt hem. Zo is de Heer Jezus. En ja, omdat de Heer Jezus zo is, mogen wij ook tegen elkaar zeggen, zo is God. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Zo is dus God in de Heer Jezus. Een bewogen God. Soms denken wij wel eens dat God een soort onbewogen zou zijn. Hè? Maar dat, ja, dat is de God van de Grieken. God van de filosofen. God van Plato en van Aristoteles. De onbewogen beweger. Die het koud laat. Die wel alles naar zich toe trekt, maar die zelf onbewogen is. En er niet om geeft. Nou, zo'n God is de God van de Bijbel niet. En de God van de moderne mens, die iets, hè, ik geloof wel dat er wel iets is, ja, maar een iets, kan een iets bewogen zijn? Kan een iets iets voelen? Allemaal onbewogen goden, allemaal goden van ons uit naar boven, afgoden. Maar onze God, de God van de Bijbel, is in Jezus Christus die God die zich neerbuigt, die bewogen is over zondige mensenkinderen. En dat is niet zomaar een bewogenheid, dat is niet een bewogenheid die een beetje aan de oppervlakte zit. Hè. Dat hebben wij ook wel eens een beetje van, nou ja, dan zie je de nood van de wereld en de beelden die schuiven aan je voorbij. Maar ach ja, je bent het ook zo weer vergeten. Nee, hij is innerlijk, dan staat er niet zomaar, Marcus schrijft dat niet zomaar, hij is innerlijk met ontferming bewogen. Dat komt uit zijn hart. Dat komt diep van binnen bij hem weg. Dat is een beetje zoals een moeder. Die kan niet aanzien dat haar kind pijn lijdt. Dat zit dus zo diep in zijn hart. Als je daarover nadenkt. Als iemand in een gesprek of in een ontmoeting even in zijn hart laat kijken. Gebeurt niet zo vaak, hè? Dat we elkaar in ons hart laten kijken. Maar goed, dat gebeurt. Dan word je altijd een beetje stil. Een beetje ontroerd. En gemeente, nu laat God ons vanmiddag hier in de kerk in zijn hart kijken. Toch? Nu laat God ons hier vanmiddag in zijn hart kijken. Innerlijk met ontferming bewogen. Zo heeft God met u, met jou en met mij te doen. Met, de oude Statenvertaling zegt, met barmhartigheid bewogen. Warmhartig. En ook over deze Melaatse man. En je zou kunnen zeggen, dan kom ik even terug op die dorpen. Je zou kunnen zeggen, het blijkt eigenlijk al, als de Heer Jezus in de vroege morgen niet naar Capernaum gaat, maar naar de dorpen in de omgeving. En je vraagt je af, misschien is het ook wel zeker zo. Had de Heer Jezus toen deze man al op het oog? Had hij toen deze man al in zijn hart? Was het niet zo dat voor hij tot Jezus kwam, Jezus al tot hem gekomen was? En kwam hij ook niet tot jou? Kwam hij ook niet tot jou in de doop? In de doop. Ik wil jouw God zijn. En als je niet gedoopt bent, komt hij dan niet vanmiddag al tot jou met zijn woord, het woord van zijn eeuwige liefde, en je mag je eraan overgeven. En al die onreinheid, al die ellende, neemt hij van je over. Hoor maar wat hij in zijn liefde doet. Hij steekt zijn hand uit, raakt de man aan, zoekt contact met hem, maakt zich daarin als het ware één met hem. Nou, u kent de geschiedenis wel, denk ik, van de hoofdman over 100. Hoe was dat ook weer met die zieke knecht? En dan komen die vrienden, die Joodse vrienden van die hoofdman over 100, die komen bij Jezus en die zeggen, ja, zieke knecht. En dan stuurt die hoofdman over 100, die stuurt nog boden na en die zegt, hij laat hem vooral niet bij mij in huis komen. Maar laat hem maar één woord spreken. Nou, hoe ver het was, weet ik niet. Misschien wel een paar honderd meter, nog verder. Laat hem maar één woord spreken en dan zal mijn knecht gezond zijn. Had de Heer Jezus toch hier ook kunnen doen? Eén woord spreken, klaar. Het is opmerkelijk hoe Marcus dat uitvoerig beschrijft. Hij steekt zijn handen uit en raakt hem aan. Helemaal solidair met hem. Want als je een onreine aanraakt, dan ben je zelf ook onrein. Dan ben je zelf ook onrein. En dat is nou, ja, dat is nou de Heer Jezus helemaal. Hij laat zich besmetten met zijn onreinheid. Hij laat zich besmetten met onze onreinheid. In dit hele simpele gebaar. Het is een diep symbolisch gebaar. In het hele simpele gebaar ligt nu maar even op wie de Heer Jezus helemaal is. En dan denk ik maar aan dat prachtige lied uit Filippenzen 2. Hij heeft het geen roof beschouwd goden even gelijk te zijn. En hij heeft zichzelf vernietigd. En hij is in de gedaante van een mens gevonden. En hij heeft zich vernietigd, ja, tot aan de dood van het kruis. En Paulus schrijft, dien die geen zonde gekend nog gedaan heeft, die heeft hij tot zonde gemaakt voor ons. En de Heer Jezus heeft het zich laten doen. Hij heeft zich tot zonde laten maken. Voor u, voor jou en voor mij. En dan hangt hij tenslotte als een onreine, als een gevloekte aan het kruis. Vlak bij ons. Naast ons. Voor ons. Hij liet zich een vervloekte maken voor ons, omdat hij ons met zijn zegening vervullen zei. En Jezus raakt ons aan. Ja, ook eigenlijk vanmiddag, als het erover gaat. Dan legt hij in de prediking van het evangelie zijn hand op je schouder. En hij zegt als het ware, jij hebt het over onreinheid. Je hebt het over zoveel dingen die niet goed zijn in je leven. Je hebt het over allerlei zorgen en allerlei noden. Ik weet er alles van. Ik heb het gedragen en weggedragen. Geef je maar over aan mij. Jezus strekt zijn hand uit, raakt hem aan en zegt dan, ik wil het. Word gereinigd, gemeente, wat een kracht in die woorden. Wat een goddelijke majesteit. Dat is nu de majesteit van Jezus' liefde. Er hoeft voor die man geen twijfel aan te zijn. Geen twijfel aan te bestaan. Jezus wil het. Hij wil het met de totale inzet van zijn bestaan. Hij wil het zo dat hij tenslotte hangt aan het kruis. Zo wil hij het. Zodat hij ook de gevolgen van de zonde, niet alleen de schuld van de zonde en niet alleen de macht van de zonde, maar ook de gevolgen van de zonde kan breken, kan opheffen, kan beschikken over leven en dood. Ik wil, word gereinigd. Ja, dat wil de Heer Jezus ook over uw leven, jou en mijn leven. Hoef je niet aan te twijfelen. In het evangelie van Gods genade spreekt God de wil van zijn welbehagen over je uit. God wil het. al je zonden vergeven, je hart en je leven vernieuwen, zodat je met hem en voor hem mag leven. En aan die genade wil van God, aan dat welbehagen van God, mag je je zomaar overgeven. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En dan dat prachtige woord van de Heer Jezus in het Johannesevangelie. U bent rein. U bent rein. Om het woord dat ik tot u gesproken heb. U bent rein. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Ga je naar je leven zitten kijken? Dan ga je zitten zoeken. Ben ik al rein? Is het al zover? Dan keert er nog het een en ander aan. Nee, nee. U bent rein om het woord. U bent rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Daar mag je het aan houden. Dat hij het belooft. Dat hij het doet. Je hoeft niet naar jezelf te kijken. Je mag zijn woord horen. En je mag het aan dat woord houden, maar je mag het ook op dat woord houden. Want hij heeft het zelf gezegd en hij zal het doen. Door alle verwarring en door alle geschondenheid en door alle gebrokenheid van je leven heen. U bent rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Ten slotte. Ja, maar zegt iemand, dominee, ja, maar hè, die genezing dan? Want ja, die Melaatse man die werd dan toch maar genezen. En nu? Hoeveel mensen bidden er niet om genezing? Hoeveel gelovige mensen? En soms, ja, soms, dan wordt dat gebed verhoord. Maar misschien moet ik wel zeggen, vaak ook niet. De kanker woekert maar voort. Soms langzaam, soms fel en agressief. Ja, maar toen de Heer Jezus op aarde was, werden ook niet alle Melaatsen genezen. Toen de Heer Jezus op aarde was, was er wel even het Koninkrijk der Hemelen. En de tekenen van het Koninkrijk der Hemelen, die lichten in zijn persoon en werk heerlijk op. Maar wel nog voorlopig. Wel nog als een voorschot, als een voorbode van de volle heerlijkheid die komen zou. Want het Koninkrijk van God komt in volle glorie. En dan zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. En dan zal niemand meer zeggen, ik ben onrein. Dan zal God alle tranen van hun ogen afwissen. Niet alle zieken worden genezen. Maar wel alle zonden vergeven en alle harten gereinigd van die tot Jezus komen. En we mogen weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Deze man, hij wordt onmiddellijk gereinigd. En dan eindigt het opmerkelijk. Dan zegt de Heer Jezus tegen hem, je moet er niet over praten. Je moet naar de priester gaan en dan moet je je onderwerpen aan de reinigingsriten die gelden. En dat is dan hun tot een getuigenis. Hun tot een getuigenis. Kijk, ja, zo is het toch. Of je nou beter wordt, dat ligt in Gods handen. Maar je mag wel gereinigd worden en vernieuwd worden. En je mag wel ervaren dat God nabij is en dat zijn vrede je hart vervult. En ja, dan kun je er ook niet meer over zwijgen. Die man kon er ook niet over zwijgen. De Heer Jezus had het wel gezegd dat hij niet praten mocht, maar hij kon zijn mond er niet over houden. Dan kun je er niet meer over zwijgen. Hoe groot en goed het is dat de Heer Jezus zo je hart en leven vervult. Dat hij je zo vreugde en vrede geeft, dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere in de hemel, daar mogen we u samen wel voor danken. Voor deze zondag in uw huis, vanmorgen en nu ook vanmiddag. U voor danken, voor het woord van het evangelie, dat u zo dicht bij ons komt. Dat u zich laat besmetten met onze onreinheid, met onze zonde en onze gebrokenheid. Dat u het Lam van God bent dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat wij alles wat ons hindert, wat ons zwaar aan ons leven hangt, het zwaarste wel de zonde, alles aan u kwijt kunnen. En dat u het zegt, ik wil, wordt gereinigd. En dat we rein mogen zijn om het woord dat u spreekt en ons houden mogen aan uw beloften. Heere, wat groot en wat goed. We prijzen uw grote naam daarin. En we danken u dat we zo ook bemoedigd weer verder mogen gaan op onze levensweg. Zegent u ons ook in de komende week. U weet wat ons allemaal tegemoet komt. Aan mooie dingen, aan drukke dingen, aan verdrietige dingen, dingen van onzekerheid en hoe zal het gaan en hoe zal het zijn. Wij bidden, Heere, laat ons voor alles ons gedragen mogen weten door dat wonder van u, van uw liefde en dat u door alles heen ons draagt en leidt en zo ons brengt in uw eeuwig en heerlijk koninkrijk. Zegen ons zo allen en gedenk ons in uw genade. En wilt u ook onze dank, onze aanbidding, onze verwondering in uw genade aannemen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten we samen dan nog zingen van Psalm 66, het 8e en het 10e vers. Psalm 66, 8 en 10 willen we nu ook zingen. Gaat dan u heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.